morgen wil ik het met jullie gaan hebben over passie voor het woord van God. En dan is het goed om eerst eens na te denken over wat is passie? Als je dan gaat nadenken over passie voor het woord van God, wat is dan passie? Nou, passie is een sterk gevoel van liefde of hartstocht. Nou, dat klinkt heel erg mooi. Een sterk gevoel van liefde, passie. Passie doet mij altijd denken aan vuur. Heb je nog een beetje vuur, zeggen we dan. Met name in onze kringen is dat volgens mij een heel populair woord, of we nog een beetje vuur hebben. Maar ja, wat is dan liefde? Dat is wel belangrijk als we gaan praten over passie voor het woord van God, dat we eerst even nadenken over liefde. Wat is liefde?
Skribbel om het haat, waar je bij een kind te graven.
En dan in het Nederlands een kriebel. Kriebel om het hart. Waar je niet bij kunt komen om er even aan te krabben. Nou ja, ik denk, dit is natuurlijk heel grappig. Maar liefde is meer dan een kriebel. Als ik het heb over passie voor het woord van God. En ik kijk daarin naar mijzelf. Dan denk ik, ja, ik heb echt passie voor het woord van God. Maar dat betekent niet dat ik altijd een heel warm, kriebelig gevoel heb waar ik niet bij kan komen. Het betekent ook niet dat ik altijd zin heb om de Bijbel te lezen. Dat ik de hele dag niks liever doe dan de Bijbel lezen. Dat is het niet. Maar het is soms ook gewoon een stukje toewijding en een keuze. Dus het is wel goed om na te denken, wat is liefde? En soms is dat gevoel er wel hoor. Dat ook. Maar niet alleen. Hou ik van het woord van God? Als we het erover gaan hebben, dan ga je denk ik automatisch nadenken van, ja goh, hoe zit het eigenlijk met mij? Hou ik van het woord van God? Nou, en voor mij, ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar voor mij is dan in elk geval heel gemakkelijk een valkuil, dat ik dan bij mezelf ga denken dat ik het niet goed genoeg doe. Dat het nooit goed genoeg is, dat het altijd beter kan. Nou, en ergens is het natuurlijk ook wel een beetje waar dat het altijd wel beter kan. Alleen, ik geloof niet in schuld. Ik geloof in Jezus. En dat vind ik heel belangrijk om even gezegd te hebben. Als we gaan praten over passie voor het woord van God. Dat je niet jezelf gaat slaan. En nou moet ik meer Bijbel lezen. Of ik moet meer passie hebben voor het woord van God. En dat heb ik niet. En oh help. En dat je er bijna overspannen van wordt. Maar ik hoop dat er een verlangen in je wakker wordt. Naar meer passie voor het woord van God. Naar meer dat je meer in het woord wil gaan duiken. Dat het is, aan het eind van deze ochtend is, ik wil in plaats van ik moet. Dus alles wat ik hier ook vanmorgen zeg, is niet een zweep van en je moet en zo. Maar ik hoop in jullie dat het, voor zover dat er misschien hebben jullie al ontzettend veel passie voor God. Dan hoop ik dat jullie mij ook weer extra enthousiast in kunnen maken. Maar dat we elkaar daarin mogen bevuren. Dat vind ik zo'n mooi woord, bevuren. Dat we elkaar helpen om passie te hebben voor het woord van God. Het woord van God is namelijk het fundament van je geloof. En misschien heb je dit wel eens gezegd. Ik hou van Jezus, maar die Bijbel, daar heb ik niet zoveel mee. Herkennen jullie dat? Nee, sommigen niet. Sommigen wel. Maar zou het zo kunnen zijn, dat als je zegt, van, nou, ik hou van Jezus, maar die Bijbel, daar heb ik niks mee. Dat je eigenlijk jezelf tegenspreekt. Zou dat zo kunnen zijn? Als je zegt, ik hou van Jezus, maar die Bijbel, ach, pff, ligt ergens. Ik heb 6 verschillende versies in de boekenkast staan, maar ja. Ik lees ze eigenlijk nooit. Het kan dat je dat denkt, maar ik geloof dat je dan eigenlijk jezelf tegenspreekt. Want Jezus is het woord van God. En het woord van God staat opgeschreven in die Bijbel. Dat maakt eigenlijk deze Bijbel wel een heel bijzonder boek. Want in dit boek staat het woord van God. Ik vind het ook fantastisch dat de Bijbel nog steeds het meest verkochte boek ter wereld is. Dus Jezus is het woord van God. Nou, daar gaan we even naar kijken. Gaan we een aantal bijbelteksten overlezen. Johannes 1, vanaf vers 1 tot 5 en vers 14.
In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is er door ontstaan en zonder dit is er niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En we hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader.
Ja, en de openbaringen, die mag je ook nog noemen.
Hij droeg met bloed doordrenkte kleren, zijn naam luidde Woord van God.
Prachtig, mooi voorgelezen. Maar wat ook een mooie tekst is dit. Dat Jezus is het vlees geworden woord van God. En dat, in dit stukje begint met in het begin. Nou, dan denk je natuurlijk gelijk aan Genesis. Die begint precies net zo, in het begin. En ik vind het zo mooi hoe dat hier staat. En eigenlijk, ik heb het even het wonder van de drie-eenheid genoemd. Vind ik het zo leuk. Ik had het voor 2 weken terug nog over Ruach. Ik weet niet wie jullie erbij waren nog kunnen herinneren. Ruach, de adem van God, maar dat is ook de geest van God. En als je spreekt, ik spreek en ik gebruik daarvoor woorden, maar ik heb ook adem nodig. En ik vind het zo mooi om te zien hoe die drie-eenheid eigenlijk je niet eens uit elkaar kan halen. Want God die sprak het woord met de adem van de geest. En daarmee schiep hij de wereld. Dat is wel fantastisch. In Psalm 33 vers 66 staat het ook zo mooi. Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt. Door de adem van zijn mond het leger der sterren. Vind ik zo prachtig. Het doet mij altijd denken aan water. Water heb je in vloeibare vorm. Je hebt damp en je hebt ijs. En ook eigenlijk, ja, ijs. En ijs en sneeuw is de bevroren toestand. En zo zie ik het ook altijd wel een beetje met God. Je hebt God in verschillende vormen, maar het is allemaal God. Het woord is God, de geest is God en de Vader is God. En voordat ik het vergeet, het woord zonder de geest is dood. Is gewoon maar informatie. Maar andersom ook, als we geest zonder het woord, dan wordt het allemaal stuurloos en daarmee ook soms doelloos. Dus ik vind het heel mooi als we kijken naar de Bijbel, dat het meer is dan alleen informatie wat hierin staat. En het is de kunst om er de openbaring uit te halen. En dat kan Gods geest doen. Die laat je door de woorden, door de letters heen, openbaart hij je dingen. Ik vind het zo leuk als Petrus tegen Jezus zegt, dat hele bekende stukje. Dat Jezus heeft gevraagd van wie denken jullie dat ik ben? En dan zegt Petrus, u bent de Messias. En de zoon van een levende God. En dan zegt Jezus tegen hem, gelukkig ben je. Dat is wel heel leuk. Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door de Vader in de hemel. Dat is heel mooi hoe dat verschil is van informatie en openbaring. En het boek is een boek vol met allemaal openbaringen. Het woord van God is, nou, dan komt er een hele rij en ik ga ze allemaal noemen. En ik ga gaan we een aantal Bijbelteksten van lezen. Niet allemaal, dus schrik niet. Het woord van God is door Gods geest geïnspireerd. Dat maakt dus ook dat het meer is dan een ander boek. Of dan informatie. Het woord van God is eeuwig. Het woord van God is gezaghebbend. Het woord van God is waarheid. Het woord van God is in Jezus vervuld. Het woord van God is compleet. En dat vind ik heel mooi, dat het woord van God is als het ware ook een soort toetssteen. Als je het ook gaat nadenken ook over Gods stem verstaan, en dat is ook iets een preek op zich. Wat fantastisch is, hoe je Gods stem kunt leren verstaan. Maar dan vind ik het altijd heel belangrijk dat de Bijbel je toetssteen is. Als God spreekt en het gaat in tegen de Bijbel, dan kun je ervan uitgaan dat het niet God is die op dat moment spreekt. Het is gewoon een toetssteen, omdat God gaat niet tegen zichzelf in. Het woord van God is levend en krachtig. Dat is een hele mooie, hè? En het woord van God is geest en leven. Het woord van God brengt geloof. En het woord van God is als zaad. Het woord van God is geestelijk voedsel. En het woord van God doet wat het zegt. En dat is wel heel leuk. Die tekst die zou ik graag met jullie willen lezen. Dat is Jesaja 55. Een tekst die gaat over sneeuw. Dus heel toepasselijk. Begin maar te lezen, Jan-Peter.
Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en erheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten, zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond. Het keert niet vruchteloos naar me terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zullen jullie huiswaarts keren.
De sneeuw, er staat, dat keert niet naar de hemel terug, en de regen, voordat het gedaan heeft wat het moet doen. En zo is het ook met het woord van God. Het keert niet naar de hemel terug, voordat het gedaan heeft wat het moet doen. Dus dat vind ik voor mezelf ook wel een bemoediging. Dat ik denk van, ik vertel jullie een hele hoop dingen en misschien halen jullie wel de schouders op en denken jullie van nou, hier heb ik helemaal niks aan. Maar dan mag ik in elk geval weten, het woord van God keert nooit naar de hemel terug zonder dat het gedaan heeft wat het moet doen. Dus dat is weer heerlijk ontspannen voor mij in elk geval. Het woord van God brengt lichamelijke genezing. Heeft u dat wel eens gelezen in de Bijbel? Dat het woord van God lichamelijke genezing brengt? Ik vind dat wel heel bijzonder. Er zijn sowieso twee teksten. Ik zal even een voorlezen. Dat is Psalm 107, vers 17. Soms leidden zij een lichtzinnig leven en gingen onder zonden gebukt. Ze gruwden van elk voedsel en waren de poorten van de dood nabij. Ze schreeuwden in hun angst tot de Heer. Hij heeft hen gered uit vele gevaren. Hij zond zijn woord en genas hen. En Spreuken 4, vers 20 tot 22. Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden. Geef aan mijn uitspraken gehoor. Hou ze steeds voor ogen. Bewaar ze in het diepst van je hart. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden. Sterken heel het lichaam als een medicijn. Dat het woord van God als een medicijn is. Maar weet u, hè, als ik naar de apotheek ga en ik neem medicijnen mee, dan zit daar ook altijd een bijsluiter bij. En als ik me niet hou aan die bijsluiter, dan helpen die medicijnen ook niet. Sterker nog, ze kunnen dan soms zelfs gevaarlijk zijn. Dus die bijsluiter is heel belangrijk. En eigenlijk zit er in deze tekst, daar zit eigenlijk ook de bijsluiter al bij. Ik weet niet of jullie hem zo snel de bijsluiter gelezen hebben, dus ik wil hem graag nog een keer lezen. De bijsluiter begint met mijn zoon. Het eerste puntje is, heb aandacht voor mijn woorden. Dat is de eerste. De eerste regel op de bijsluiter. De tweede is, geef aan mijn uitspraken gehoor. En de derde is, hou ze steeds voor ogen. Met je ogen. Hou ze steeds voor ogen. En bewaar ze in het diepst van je hart. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden, sterken het lichaam als een medicijn. En ik weet niet hoe het met u is, maar het probleem met mij soms is dat ik dan een beetje scheel kijk. Met mijn ene oog hou ik mijn oog op de beloften van God en met mijn andere oog kijk ik naar wat anders. En ik heb het dan soms echt wel even nodig dat ik zoiets als dit lees. En denk van, oh ja, Heer, ik wil me vasthouden aan uw belofte. Wat u spreekt in uw woord. En ik wil mijn ogen daarop richten. En mijn oor daarop richten. Naar wat u zegt door uw woord. En dat vind ik dan weer zo mooi. Dat het woord Jezus is. Jezus, ik wil mijn oog en mijn oor op u gericht houden. Volgende puntje van wat het woord van God doet. Het woord van God geeft overwinning over zonde. Het woord van God geeft overwinning over de vijand. Het woord van God maakt vrij. Het woord van God geeft eeuwig leven. En het woord van God openbaart wat er in je hart leeft. Dat is een hele mooie Hebreeën 4. Misschien kunnen we die er nog bij lezen. Vers 12 en 13. Wat ik heel mooi vond, Jaap had vanmorgen een heel mooi beeld hè, tijdens de bidstond. En ik vond dat heel mooi. Wat Jaap zei, is dat hij zag dat er goudstaven, dat we goudstaven mochten ontvangen vanmorgen. En die goudstaven, die waren, misschien kun je het beter nog even zelf precies zeggen hoe het was. Wat was er met die goudstaven, Jaap?
Ik zag ze van boven naar beneden komen. En het waren eerst goudstaven, maar ze veranderden in een zwaard.
Fantastisch. Het veranderde in een zwaard. Vond ik zo mooi. Want het woord van God is als goud. Het is kostbaarder dan goud. En dat veranderde in een zwaard. En er staat in Hebreeën 4... Vers 12 en 13, Jan-Peter. Heb je hem? Zou je die willen voorlezen?
Want levend en krachtig is het woord van God. En scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar de ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.
Ja, dus het woord van God openbaart je gedachten en openbaart wat er in je hart leeft. Ik ga het rijtje gewoon nog even verder bij langs, want er zijn nog zoveel mooie dingen. Het woord van God reinigt en heiligt. Het woord van God is als een spiegel. En ook die vind ik ontzettend mooi. Want een spiegel doet onder andere wat we net zeiden. Van dat het laat zien wat er in je hart leeft. Maar wat doet een spiegel nog meer? Die laat ook zien hoe jij het er in de praktijk van afbrengt. Die laat gewoon alles zien. In Jacobus 1, daar staat dat heel mooi stukje. Van dat diegene die in de spiegel kijkt en dan vergeet hoe die eruit ziet. Zo is iemand die het woord van God hoort, maar er niks mee doet. Dus als je het woord van God hoort en je doet er niks mee, dan ben je als iemand die in de spiegel kijkt en vergeet hoe die eruit ziet. Ik denk wel eens dat als we het woord van God alleen maar horen en niet toepassen in ons leven, dat we wel eens last van geestelijke obesitas zouden kunnen krijgen. Een spiegel. En dat doet me gelijk denken aan het koperen wasvat. Het koperen wasvat, dat was in de tabernakel. De plek waar de mensen hun handen en hun voeten moesten wassen. En het zat tussen het altaar en de tent der samenkomst. Dus het offer was geweest. En dan kwamen ze bij het koperen wasvat. En daar mochten ze hun handen en hun voeten wassen. Wat voor mij doet mij denken aan je handel en je wandel. En het werd gewassen in het koperen wasvat. En weet je waar het koperen wasvat van gemaakt is? Van spiegels. Van spiegels van vrouwen. En zo doet het woord van God, laat je eigenlijk dingen zien en dan mag je jezelf daarin reinigen en in heiligen. Het woord van God is ook een opdracht. En dat is de laatste van dit rijtje. En Matthäus 28 staat heel mooi, de grote opdracht. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Punt. Of toch geen punt. Want daar stoppen we vaak. Maar er staat geen punt, er staat een komma. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Dat hoort er ook nog bij. Ook heel belangrijk. Nou, verder brengt het woord van God brengt troost, hoop, vreugde, inzicht, vrede, geluk en meer. Het is meer waard dan zilver of goud. En het woord van God maakt dat je hem wilt aanbidden. En er is één psalm, nou ja, ongetwijfeld wel meer, maar er is één psalm, vind ik, die het echt, deze passie voor het woord van God echt fantastisch uitlegt. Wie weet over welke psalm ik het heb. 119, ja. Zullen we die even gaan lezen? Nee. Dan zijn we hier morgen nog. De langste psalm. 175 versen. En in het Hebreeuws is het een soort ABC'tje. Nou, ik weet niet hoe het met jullie is, maar soms heb je van die bruiloft en dan wordt er zo'n ABC gedaan. En helemaal als je niet heel erg bekend bent met die familie, dan is het echt ongelooflijk langdradig. En dan denk je, maar moet dit nou? Zo'n ABC. Ja, wij kennen zulke mensen, zeg maar. Meteen nu begint te lachen. Maar weet u wat heel leuk is? Als het nou om iemand gaat die je heel goed kent, dan is zo'n ABC heel leuk ineens. Dan is het niet saai en langdradig, omdat het iemand is die je heel goed kent en dan vind je het leuk. En dan moet je af en toe lachen om de dingen die worden gezegd. En zo vind ik het ook met Psalm 119. Als ik bedenk dat het om over iemand gaat die ik heel goed ken, namelijk over Jezus, dan is het helemaal niet een heel langdradig verhaal, maar dan is het een fantastische psalm. En er staan zoveel leuke dingen in. Ik had de hele psalm gepakt en dan ging ik de versen eruit schrappen. Van dacht, nou oké, die vind ik dan iets minder mooi, maar ook mooi, maar iets minder mooi. En hoopte ik dat ik een kort lijstje over zou houden met de mooiste versen uit psalm 119. Nou, u mag weten, ik ben er heel lang mee bezig geweest. Want op het duur, ik durfde gewoon, of durfde, het is niet goed woord. Ik wilde gewoon niet meer eruit schrappen, want ik had er al zoveel mooie dingen uitgehaald. Ik dacht, nou dan hou ik dit over en dan ga ik dit aan de mensen voorlezen. Maar als ik kijk op de klok, dan weet ik gewoon dat ik dat nooit ga redden met de tijd. Want ik wil ook zo graag nog andere dingen met jullie delen. Dus ik ga dat voor nu overslaan. Maar misschien dat jullie een beetje aangewakkerd zijn om thuis Psalm 119 eens te gaan lezen. Want er staan fantastische dingen in. Daar staat onder andere dat laatste in wat we noemden, dat het woord van God meer waard is dan zilver en goud. Samengevat. Goddelijke liefde en het woord van God horen bij elkaar. Passie voor God en liefde voor het woord van God horen bij elkaar. En dat staat ontzettend mooi, vind ik, in deze tekst. Wie zegt, ik ken hem, maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar. De waarheid is niet in hem. En nou komt hij. En wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden. Hierdoor weten we dat we in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden. En wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden. En er is nog een heel mooi stukje, ga ik nu niet lezen, maar Johannes 14. Daar staat ook van, wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn vader zal hem lief hebben en mijn vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Dus lief hebben en luisteren naar Jezus hoort bij elkaar. Als je zegt van, nou, Jezus, ik vind u heel lief, maar ik ga niet naar u luisteren. Dan staat er gewoon dat je een leugenaar bent. Dat is best wel harde taal. En soms als ik de Bijbel lees, dan is het soms echt een spiegel. En dan denk ik wel eens, jongen, dat woord is genadeloos hard. Maar het is niet genadeloos hard. Het is duidelijk en confronterend. En het is de waarheid. Maar het is niet genadeloos. Het is vol genade en vol liefde. Oké, wat we nu nog gaan doen is dat we zelf even aan de slag gaan met het woord van God. Want ik kan jullie allemaal wel vertellen van hoe mooi het woord van God is en wat het woord van God doet en bladibladibla. Maar het zou zo leuk zijn als jullie zelf dat ook een beetje mogen proeven vanmorgen. Dat we even het woord van God gaan eten met elkaar. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik merk met het woord van God dat het soms anders is als melk, wat je gewoon zo in één keer achterover slaat. Maar dat je soms het woord van God moet kauwen en herkauwen om eruit te halen wat erin zit. Dus we gaan kauwen en herkauwen vanmorgen. Heeft u daar een beetje zin in? Nou, zo'n enthousiaste aanmoediging, hè? Oké, wat we gaan doen is we gaan Psalm 1 lezen met elkaar. En dan gaan we een aantal stappen bij langs met deze psalm. En die mogen jullie allemaal heerlijk zelf gaan doen. Maar het eerste wat we gaan doen is bidden. De Heilige Geest vragen of Hij tot jou door deze psalm wil spreken. Of Hij je ogen wil openen, je oren wil openen. Om te horen wat God spreekt in deze psalm. Ja, zullen we dat doen? En ik denk dat het misschien wel mooi is als iedereen dat gewoon even voor zichzelf doet. Ja, dus ga maar bidden. Oké. Zullen we hem gaan lezen met elkaar? Psalm 1. En misschien is het wel goed om het geheel, en ik weet niet of iedereen een Bijbel bij zich heeft, en anders dan moet je maar even kijken op jouw leestempo, dat je hem steeds verder doet. Maar dat we het even als geheel lezen, een beetje vluchtig doorlezen, niet te snel, maar gewoon dat je het geheel leest. Mag je even voor jezelf gaan lezen? Kun je voor jezelf omschrijven wat je ongeveer gelezen hebt? Wat heb je, zonder even naar de tekst te kijken, wat heb ik nou ongeveer gelezen? Even kort over nadenken, wat heb ik nou gelezen? En weet u wat we dan gaan doen? We gaan het nog een keer lezen. En het is misschien heel flauw, en het komt misschien een beetje juffig over, ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar het is altijd heel goed om goed te lezen. Voordat je naar allerlei dingen gaat bedenken, om eerst goed te lezen. Ik weet nog heel goed de allereerste keer dat ik mocht spreken. En dat was in de tijd dat ik op de Bijbelschool zat. En dat was voor een jeugdgroep, ik weet niet eens meer waar. En ik had een heel mooi verhaal over Daniel, Sadrach, Mesach en Abednego, die in de oven werden geworpen. Als het goed is, horen jullie dan. Er waren maar 3. Daniel was helemaal niet in de oven geworpen. Dus na die tijd kwam de jeugdleider naar me toe. Ja, het was heel leuk hoor, maar... had ik gewoon maar even beter gelezen. Dus lezen is heel belangrijk. Oké, we gaan hem nog een keer lezen dus. En misschien even voor de afwisseling is het misschien wel leuk om hem even hardop te lezen. Misschien kunnen we dat samen doen, dat bedenk ik me nu te plekken. Het is eigenlijk ook wel heel erg Joods om het hardop te lezen. Heel veel Joden die lezen het hardop. En ik meen mij te herinneren dat het Joodse woord voor lezen ook gebruikt wordt voor spreken. Dat zij, als ze de Bijbel lezen, dat ze het spreken. Dus laten we dat eens doen. Laten we gewoon die Psalm 1, laten we eens met elkaar gaan lezen. En wat je nou thuis bijvoorbeeld zou kunnen gaan doen, is een andere vertaling erbij pakken. Want dat is soms heel verrassend om dan eens even in een andere vertaling te lezen. Want dan kom je soms tot hele grappige verschillen. Maar we gaan hem nu in deze vertaling lezen. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen. Die de weg van zondaars niet betreedt. Bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. Zo niet de wettelozen, zij zijn als kaf dat verwaait in de wind. Wettelozen houden niet stand waar recht heerst. Zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen. De weg van de wettelozen loopt dood. Oké, wat we nu gaan doen is dat je naar de tekst gaat kijken. En dat je vragen gaat stellen over de tekst. En wat ik jullie dan wil vragen is om niet vragen te bedenken over de uitleg. Want dat is vaak veel makkelijker. Maar vragen te stellen over de tekst. Bijvoorbeeld, wat voor personen komen in deze tekst voor? Nou, dan ga je kijken, hé, welke personen komen er voor? Dus, en je kunt zelf ook vragen stellen over de tekst. Dus ga die tekst eens een beetje bestuderen. Voor degenen die het heel lastig vinden om vragen te bedenken, zal ik een aantal voorbeelden noemen. En waar je misschien even over na kunt denken. Wel, ik noemde net al, wat voor personen komen in dit gedeelte voor? Welke vergelijkingen? Wat wordt met wat vergeleken? En wat doet de rechtvaardige bijvoorbeeld wel en wat doet de rechtvaardige niet? En wat doet de wetteloze wel en wat doet de wetteloze niet? Oké, hebben jullie dat een beetje bestudeerd? Oké, volgende is bedenk vragen over de uitleg. En het leuke is om zoveel mogelijk vragen te bedenken, ook al heb je er geen antwoord op. Bijvoorbeeld, wat is kwaad? Een vraag die ik er bijvoorbeeld uitgehaald heb is: hoe kan ik me in de wet verdiepen als ik slaap? Zijn er al meer die dat dachten? Het zijn gewoon leuke, eerlijke vragen naar aanleiding van de tekst. En wat je nog zou kunnen doen, en ik ga er nu even iets sneller doorheen, maar dit is, ik wil jullie dit laten zien, om gewoon te laten zien van hoe je met de Bijbel om zou kunnen gaan, hoe je de Bijbel zou kunnen herkauwen, eruit zou kunnen halen wat erin zit, ook gewoon als je thuis bent. Maar wat je bijvoorbeeld als volgende stap zou kunnen doen, is het stukje samenvatten. Voor nu wil ik dat even overslaan, want het is niet een heel lang stuk, dus ik denk dat iedereen nu wel ongeveer gelezen heeft waar de psalm over gaat. Maar wat doet de tekst met jou? Dus misschien goed om het, als je het gaat lezen, dat je dan, als je er opnieuw naar die woorden gaat kijken, dat je bij jezelf nadenkt, wat doet dit met mij? Word ik hier blij van? Word ik hier boos van? Word ik geïrriteerd? Voel ik schuld? Voel ik verlangen? Voldoening? In de war? Snap ik er helemaal geen hout van? Of dit spreekt me heel erg aan. Wat doet het met je? En dan zeg ik er nu gelijk achteraan, dat misschien wel mooi is om met dat wat het met jou doet, eens met het woord in gesprek te gaan. Want het woord is levend. Deze letters, door deze letters heen zit leven. En ga er maar mee in gesprek. Even gewoon voor jezelf. Je leest iets, je komt iets tegen, je wordt er blij van, dan dank je God. Als je het niet snapt, dan vraag je het God. Als je geïrriteerd wordt, dan praat je erover met God. Ga maar eens met het woord in gesprek. En dan zijn er nog twee laatste dingen. Wat is de uitwerking of de mogelijke uitwerking van deze tekst voor jou? Wat brengt het je? Of wat kun je ermee? Heel praktisch. Aankomende week. Wat kun je hiermee? Nou, en dan als laatste, wat heel gaaf is om te doen, is om de tekst over je leven uit te bidden. Ik weet niet of jullie dat gewend zijn. Wesley Campbell en Stacy, die hebben een heel mooi boekje over de Bijbel uitbidden over je leven. Dat is ook nog iets fantastisch om te doen. En daarmee zou ik ook graag willen afsluiten. Dus dat we deze tekst gaan uitbidden over ons leven. En dat we daarmee ook het gelijk afsluiten. Lodewijk, wil jij dat doen?
En wie is de mens? Dat ben jij, Anne. Dus je mag gewoon over jezelf dit uitspreken. Dus gelukkig ben ik als ik niet meega met diegenen die kwaad doen. Als ik de weg van de zondaars niet betreed. Op die manier gaan we doen. Dus gelukkig ben ik. Want dan zeg je het over jezelf. Als ik, want dan bid je het over je leven. Daar gaan we. 1, 2, 3. Gelukkig ben ik als ik niet meega met wie kwaad doen. Als ik de weg van de zondaars niet betreed. En bij spotters niet aan tafel zit. Maar vreugde vind in de wet van de Heer en me verdiep in zijn wet dag en nacht. Ik zal zijn als een boom geplant aan stromend water. Op tijd draag ik vrucht. Mijn bladeren verdorren niet. Alles wat ik doe, komt tot bloei. Zo niet met de wettelozen. Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind. Wettelozen houden niet stand waar recht heerst. Zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen. De weg van de wettelozen loopt dood. Dus in dat laatste keer nog zeggen, want ik ben een rechtvaardige door Jezus Christus. Dus de Heer beschermt mijn weg. Zullen we dat nog even zeggen? De Heer beschermt. Wauw. Dat is de waarheid van het woord van God.
Heer, zo willen we uw woord verzegelen met uw geest. Wil ik u vragen dat de genade van de Heer Jezus, de liefde van de Hemelse Vader en de gemeenschap, de aanwezigheid van de Heilige Geest met ons mag zijn. Dat we vol van u mogen leven. In Jezus' naam. Amen.